Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing van deze middag is Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. We noemen nu de schriftlezing Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. En we zingen psalm 130, vers 1 en psalm 130, vers 4. Van de Heidelbergse Catechismus wordt zondag 1, vraag en antwoord 2 behandeld. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Romeinen 3, vers 9 tot en met vers 31. En we zingen psalm 130, vers 1 en 130, vers 4. Aan de orde van behandeling is Heidelbergse Catechismus zondag 1, vraag en antwoord 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met 31. Romeinen 3 van vers 9 tot en met 31. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde is, gelijk geschreven is, Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is, vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof. En de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente, dit gedeelte lazen wij in verband met de behandeling van zondag 1. De vorige keer mochten we stilstaan bij vraag en antwoord 1. Maar is vraag en antwoord 2 blijven liggen, willen daar toch ook vanmiddag bij stilstaan. We lezen de hele zondag: wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getroon zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard. Dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En dan de vraag die vanmiddag behandeld zal worden. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten. Omdat gij in deze troost zalig moet leven. En sterven moog 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, willen we een psalmversje gaan zingen. Psalm 130 vers 1 in de 130ste psalm. Zien we ook de 3 stukken van de catechismus zo duidelijk terugkomen uit diepte van ellende. Roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig oren. Daar ik in mijn druk verwacht. Psalm 130 en daarvan het eerste vers. Gemeente, aan de orde van behandeling is vraag en antwoord 2, die ik u nogmaals voor wil lezen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Het antwoord is 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn, ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden, en ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, 14 dagen geleden mochten wij stilstaan bij de eerste zondagsafdeling. En daar ging het over de vraag: wat is uw enige troost in het leven sterven? En daar hoorden we het eigendom te mogen zijn. Ik zeg het met 1 zin. Het eigendom des Heren te mogen zijn. Gekocht door de Heer Jezus. En met ziel en lichaam het eigendom van God. Maar hoe weet een mens dat? Hoeveel stukken zijn nodig om in deze troost zaliglijk te leven en te sterven? Want dat is het leven van een kind des Heren, een getroost leven als het goed is. Gemeente, als hier en thuis, als u mag geloven dat de Heere u genadig is, kent u deze troost? Leeft u uit deze troost? Want dat is wel wat de catechismus hier ook noemt, wat die beide jonge mannen, Eusinus en Olevianus, ook in een tijd hebben genoemd waarin er sprake was van grote vervolging, waarin men die de Heere beleden het leven niet zeker was. Men kende een getroost leven. En wat is het dat we zo vaak zo weinig van die troost, van het getroost zijn, van het leven uit die troost horen? En hoe komt dat? Dat heeft een reden. Zaliglijk leven en sterven. Zaliglijk, wat betekent dat? Vol van de Heere. Als het hart vol is van de Heere en zijn genade, dan is een mens getroost. Dan kent hij vrede met God. Dan is er blijdschap in de ziel. Dan is het geloof in beoefening. En dan, ach, dan kan de Satan en dan kan de wereld, kan ons geen vrees meer aanjagen. Dan mag het zijn, nu reis ik getroost onder dat heilige kruis. Het met zeen te mogen beleiden. Ook als we sterven mogen, Godzaliglijk, dan is de Heere nabij. Dan is er vrede met God in het hart. Dan mag het waar zijn, Psalm 48, ter dood toe zal hij ons geleiden. Dan mag het waar zijn de voetstappen te drukken en met apostel Paulus te getuigen: niets zal me van de liefde kunnen scheiden, ook van Christus kunnen scheiden, ook de dood niet, het sterven niet. We kunnen alleen getroost leven, zalig sterven, als het mag zijn dat wordt zalig, vol van de Heere in ons leven, zijn genade te kennen, Christus in het hart te wonen, met de geest vervuld te zijn, het verzoende aangezicht van de Vader te kennen. Want dat is zoeter dan het leven, maar dat te missen is bitterder dan de dood. En als we dan zo vaak weinig van deze troost horen, heeft het daar ook mee te maken dat het woord zaliglijk in ons leven niet ten volle functioneert, mag ik het zo zeggen. Dan kan de Heere wel in het hart wonen, maar ach, wat kan er veel in het hart daarbij komen. Of misschien moeten we wel zeggen: onderzoekt u maar zelf. Ik meen de genade ontvangen te hebben, maar de Heere woont er niet. Gemeente, als die ontdekking nodig is, de Heere schenk ons dat nog maar. Dat we nog gaan verstaan dat we nog zijn in het heden der genade, ons bedrogen hebben, misschien op valse gronden gemeend te hebben. schaap te zijn van de herder. Als we nou niets kennen van het getrooste leven, hoe zullen we dan zalig sterven? En u wijst de catechismus ons de weg. De weg van het woord van God. De volle raad van de Here komt ook in deze zaken terug. Drie stukken. Gemeente, als we de Bijbel doorlezen, in het boek der psalmen, vele psalmen spreken van deze drie stukken. Als we denken aan de Romeinenbrief, die de apostel Paulus, we hebben daar vanmiddag maar een klein stukje van gelezen, maar die brief spreekt van die drie stukken. Als we denken aan de prediking van de profeten, als we denken aan de prediking van de apostelen, als we denken aan de prediking van Johannes de Doper, aan de prediking van de Heer Jezus zelf, dan wordt er gesproken van die drie stukken. Daar wordt nou heel de schrift mee vervuld. Van Genesis tot Openbaring. En de kerk van alle tijden en plaatsen weet van deze drie stukken waarin God zelf hen heeft onderwezen. Kennis van God. Kennis van onszelf. Daar spreek de drie stukken van. En gemeente, daar moeten wij goed opletten. Want deze drie stukken staan niet in zichzelf. Als we enkele inleidende opmerkingen ook vooraf mogen maken. Deze drie stukken staan niet op zichzelf. Nee, ze staan in het licht van de eerste vraag. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? In dat licht staan die drie stukken. Hoe zal ik die troost deelachtig worden? Mag een mens dat vragen? Is dat niet heilsegoïstisch? Mag het zijn dat een mens het verlangen kent om die troost te kennen, te mogen weten van vergeving der zonden en te mogen weten kind van God te zijn? Is dat een verkeerd verlangen? Gemeente, die vraag kan wel eens opkomen. Is dat niet op zichzelf gericht? Is een mens dan niet meer op zijn eigen zaligheid gericht dan op de ere des Heren? Is dat niet dat dan de mens in het middelpunt staat en niet de eer Gods? Gemeente, uit de hele schrift blijkt, en uit ook de lijn in de catechismus blijkt, en dat komt ook in het eerste stuk, en het tweede stuk, en het derde stuk ten volle terug. Het gaat om de eer des Heren. Maar in de schrift komt zo duidelijk naar voren dat de eer des Heren en die troost, die enige troost, geen zaken zijn die met elkaar in conflict staan. Maar die de Heere behaagd heeft om ze elkander te verbinden. Dat is ook wat de grote reformator Calvijn ook heeft gezegd. Hè? De zaligheid, de eer van God en de zaligheid van de zondaar, die zijn aan elkaar verbonden. Daar mag u geen onderscheid in maken. O, als daar één zondaar tot bekering komt, heeft de Heer eerst gesproken, is er blijdschap in de hemel. En als er één zondaar getrokken wordt vanuit de duister tot Gods wonderbaar licht, o, dan is dat een parel aan de middelaarskroon van de Heer Jezus. Dan wordt waar wat van Salomo gezegd werd, maar dan in Christus heerlijk vervuld, dat in de veelheid van de onderdanen s konings heerlijkheid gelegen is. In de zaligheid van een goddeloze. Dat een vijand met God verzoend mag worden. Dat de tegenstander van de Here een onderdaan van de Here mag worden. En het van de Here moet verliezen. Komt de Here in aan zijn eer. Hij het allermeest. Ja, dan mag de kerk wel eenmaal zingen. Dat het mag zijn, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Maar ik lees ook in het boek Openbaring. Die kronen werpen ze neer voor God. Die werpen ze neer voor het Lam. Christus geeft zijn heerschappij over aan zijn Vader. Hoewel de Heere de zaligheid van de mens niet nodig heeft om zichzelf te verheerlijken, wordt hij wel verheerlijkt. En de Vader heeft het behaagd dat zij uitverkorenen zalig zullen worden. Hij heeft zijn Zoon voor gegeven. Opdat wat nou van hem is, en schijnbaar door de boze hem ontrooft, hem teruggegeven zal worden. Opdat het hem zal dienen en zal vrezen. O, die vraag, als er een jongen of een meisje, een man of een vrouw in de kerk zit. Heere, zou dat voor mij mogen? Dat ook ik nog mag zalig worden. Dat ook mijn zonden nog vergeven mogen worden. Och, gemeente, dat is zo'n beste vraag. En dan zegt de Heer, doet uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Maar dan wil de Heer ons wel daarin onderwijzen wat er nodig is. En wat er nodig is, is wel dat u sterft, voordat u sterft. En wat er nodig is, is wel dat in uw leven het wordt verstaan dat wie u bent, dat u van uzelf bent. Maar dat u dat niet kunt blijven. Dat het waar moet worden met Christus te sterven. Om met hem op te staan. Dan moet het kruis u worden opgelegd. Want die achter mij wil komen. Neem eens kruis op en volg mij. De prediker van de wedergeboorte leert ons. Dat er niets van de mens over kan en mag blijven. Niets. We zijn niets. Maar in onze gedachten zijn we alles. En we moeten al onze gedachten aangaan onszelf. En al onze gedachten aan onze werken. En aan al onze hoop die wij vestigen op iets in ons wat we de Heer kunnen aandragen. O, dat moeten we verliezen. Het onze moet worden afgebroken. Tot de laatste steen. Dus dat verlangen mag er zijn. Maar het kost je wel. Alles van uzelf. En dat klinkt nu dus al duidelijk door. In die drie stukken. En wat klinkt er nog meer in door? Wel, gemeente, dat ook niet. En dat mag ook zoiets wat zo rijk in deze vraag naar voren komt. Het gaat ook niet in de eerste plaats om de verlossing. Maar om dat derde stuk, dat is het doel. Hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ziet u daar, als het mag gaan om de vraag, mag ik zalig worden? Waartoe maakt de Heere zalig? Opdat er nou een volk zal mogen zijn dat hem mag dienen, mag vrezen, dat in zijn wegen mag wandelen, in wier hart en leven hij verheerlijkt zal worden. Ziet u dat de Heere in het heil van de zon daar op zichzelf aanwerkt? Altijd werkt de Heer op zichzelf aan. Opdat gij gevreesd wordt. In Psalm 130 komt dat ook zo heerlijk naar voren. Opdat hij gevreesd zal worden. Opdat God de eer zal mogen ontvangen. Ja, dan mag de rechtvaardigmaking een groot stuk zijn. Maar we zouden zeggen, dan is toch het grootste doel de heiligmaking. En de heerlijkmaking. Dat de Heere in de zijden geen zonde meer ziet en meer vindt. Maar dat beeld wat eens aan Adam gegeven was volkomen hersteld zal zijn. Dat de Heer zich erin kan verlustigen. In het heil van de zij. Nog een opmerking vooraf. Gemeente, staat niet alleen dat mijn zonden en ellende groot zijn. Dat ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Ten derde, dat ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal dankbaar zijn. Er staat niet het woordje dat. Er staat het woordje hoe. Tot drie keer toe, hoe groot. Hoe ik Gode voor zulke. Hoe. En dat geeft ook aan. En dat is wel iets wat wel genoemd moet worden, want er zijn wel mensen die denken, het zijn drie stations, ellende, verlossing, dankbaarheid. Drie stations langs een spoorlijn. Het ene station hebben we gehad, dat komt niet meer terug. Het volgende station is bereikt en dat hebben we dan gehad. Het derde station, dat is het eindstation. Nee, het woordje hoe geeft aan. Dat het gaat om een levenslang voor Gods kinderen. Een levenslang moeten leren. Op de leerschool van het geloof. Op de leerschool van de Heilige Geest. Om door die allerhoogste profeten leraar onderwezen te worden. Ja, gemeente, als ik denk aan de kinderen. Als je in groep 1 zit. Ja, dan mag je al leren. Maar dan denk je al, ik heb veel geleerd. En als je dan in groep 3 mag zitten en je mag al gaan schrijven en je mag al rekensommen maken. Dan denk je, wat moet ik eigenlijk nog leren? Maar als je dan eenmaal groep 8 zit en je gaat van school af. Dan zie je wat je nog meer hebt moeten leren. En dan kom je erachter, ik heb nog zo weinig geleerd. Dan kom je op de middelbare school, het voortgezet onderwijs. En dan leer je. En dan denk je, nu heb ik zoveel geleerd. Als ik mijn VMBO-diploma of mijn HAVO of mijn VWO-diploma heb gehaald. En dan ga ik naar een vervolgopleiding. Maar weet u wat nou een hoogleraar ons vertelde op de universiteit? Hij zegt, nou heb ik een proefschrift geschreven. En ik mag mijn professor noemen. En dan weet ik maar van een heel klein stukje weet ik wat. Een heel klein stukje weten wat. Het kennen van ons, van uw schuld, o kind van de Heere. Het is nog maar zo'n geringe kennis van uzelf die u hebt, die ik heb. Als God je doet blikken in de uithoeken van je hart, dan verlies je alles. Dan blijft er niets over. En u meende Heer Jezus te kennen, zijn licht. Het licht van zijn genade, van zijn gerechtigheid. Maar dan moet Paulus de grootheid apostel zeggen. Het is nog maar dat wij zien. En dat het nog maar is in schaduwen. En dat het nog maar is, in kleine delen ten dele. Wat kennen wij van de Heer? Dan moet het gezegd worden. Kennis is zo gering van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En van het Gode dankbaar zijn voor zulke verlossing. O gemeente, dan moeten we zeggen dat een kind van de Heer het moet zeggen. Het is maar een klein beginsel. Liefste kind van God, maar een klein begin aan het einde van het leven. Om de Heer in alles te Dat is iets wat nou steeds terugkomt. Geen spoorlijn. Maar we zouden zeggen zo'n cirkel en steeds opnieuw. En dan mag het, als het goed is, dieper gaan. Verdiept worden. Groter. Leren kennen mijn zonde en ellende wat ik eerst niet als zonde kende. Dat ook dat kan. Maar ook meer en meer. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word, dat is ook een proces. Ook die overblijvende zonden en zwakheden. En hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Dat je afvraagt, Heer, hoe zal ik u kunnen dienen? En dan kan zelfs de vraag wel eens naar voren komen. In het hart van een kind van God, hoe zal ik bekeerd worden? En hoe zal ik zalig? En hoe zal u mijn zonde vergeven worden? En hoe zal ik de Heer dienen en vrezen? Hoe zal ik kunnen ingaan? Als u ziet op uzelf. En als de Heer doet zien wat er nog over is van die oude Adam en dat vlees. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt. 3 stukken. Gemeente, nog een andere zaak. Gaat over de volgorde. Als we enkele inleidende woorden willen spreken. Daar is heel nadrukkelijk sprake ook van een chronologische, van een tijdsvolgorde. Ik las bij dominee van Sliedrecht, die wijst naar de theologie van dokter Miskotte. En dat was een naam die in de middenorthodoxie van de hervormde kerk in de 20e eeuw een grote naam was. En die bracht ook de gedachte naar voren, bij het kruis leer je je zonden kennen. Eerst het stuk van de verlossing. En pas in het aangezicht van Christus Aan de voet van het kruis leerden mensen zondigen. Zo leerde ook dokter Miskot en vele anderen leerden het met hem. En daarna het stuk van de verlossing. Het stuk van de lende, daar gaat het niet om. Het gaat om de verlossing. Uiteindelijk om de dankbaarheid. Dominee van Sliedrecht wijst er dan terecht op. Zo bedriegt men zichzelf. Zo bedriegt men zichzelf. En wat hebben dan de opstellers van de catechismus dat ook. Die jonge man dat ook duidelijk mogen verwoorden. Eerst het stuk van de ellende. Dan het stuk van de verlossing. En dan het stuk van de verlossing. En dan het stuk van de dankbaarheid. En we zullen zo ook horen ook waarom. Maar heel nadrukkelijk ook sprake van die volgorde daarin. Ook wordt wel eens gezegd, ja, je moet geloven dat je een zondaar bent. Maar je moet ook geloven van Gods genade in Christus. Nee, heel nadrukkelijk moeten we dan op wijzen. Dat we zien is alleen Janus te moeten schrijven hoe groot. Niet dat ik zondaar ben. En niet dat ik verlost ben. En dat ik de Heere dankbaar ben. Nee. Die levenslange les. En die levens, dat levenslange onderwijs. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Dat is voor een kind van God op de ene laatste, de laatste dag van zijn leven, nog een les die geleerd moet worden. Al mag die in de Heer Jezus gevonden worden. En hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, waarom nu eerst dat stuk van de ellende? In het schatboek, dat zijn waarschijnlijk aantekeningen geweest die geschreven zijn onder het onderwijs van Uzinus, mogelijk door leerlingen geschreven, anderen gemeen dat hij dat ook zelf heeft geschreven. Maar in het schatboek, waarin ook de catechismus ook verklaard wordt, verder verklaard wordt, worden drie zaken genoemd waarom het stuk van de ellende noodzakelijkerwijs aan het stuk van de verlossing en het stuk van de dankbaarheid vooraf gaat. Het eerste wat Uzinus dan noemt is: de kennis van de ellende is noodzakelijk niet omdat ze enige troost in haarzelf bevat. Zij is tot verschrikking van de zondaar. Als de Heere je zonde en ellende leert kennen, wordt u alles uit handen geslagen. Omdat alle hoop uw gans ontvalt. Dan worden al uw verdiensten en al uw gerechtigheid ontnomen. En dan wordt door de Heer u de schuld en zonde voor ogen gesteld. Waaronder u zich niet meer kunt wegdrukken. Maar waaronder u moet buigen. Verdoemelijk te zijn voor God. Vervloekt te zijn. Nee, dat is geen zaak van troost. Dat is een zaak van verschrikking. En dat snijdt diep in ons vlees. Dan moet alle hoog moet gebroken worden. Daarom zijn mensen daar ook vijand van. En mensen daar van nature vijand van. We willen wel zalig worden. We willen behouden worden. Maar daar willen we niet van weten. Liever gaan we daar dan voorbij. Wel Christus. En wel de verlossing. En de dankbaarheid. Maar het is onmogelijk geweest. Heer Jezus. Als een volkomen zaligmaker past alleen bij een die een verbroken en verslagen hart heeft. Het was zo'n mooie uitspraak ook bij dominee van Sliedrecht. Dat sluit al aan bij de preek van Psalm 23. Hij zegt, het lam of het schaap dat leeft heeft gebroken poten. En zo wordt het gevonden door de herder. Het heeft pijn en het vreest en het heeft dan alles gebrek. Dan pas is het geschikt om opgeraapt te worden. Zolang een mens nog iets heeft en iets is in eigen gedachten, nog ergens op kan leunen, steunen, Heer, nog iets mee te kunnen aanbieden, al zijn het uw goede werken, uw eigen tranen. O gemeente, het is alles nog hoogmoed waarmee je mensen op de been houdt. De kennis van de ellende is noodzakelijk omdat ze enige troost in haarzelf bevat. Zij is tot verschrikken van de zondaar. Maar dan zegt wel Ursinus, zij wekt in ons een begeerte op om verlost en getroost te worden. Dus de opstellers van de catechisme spreken over de noodzaak van de ellendekennis, opdat er begeerte zal zijn om verlost te worden. En heeft iemand me wel eens de vraag gesteld, mag die begeerte er wel zijn? Moet een mens niet afzien van de eer des Heren? Om ter wille van de eer des Heren af te zien van zijn eigen zaligheid. Zie hier hoe de opstellers van de catechismus spreken over het stuk van de ellende als een noodzaak. Opdat er de begeerte zal komen om verlost en getroost te worden. Gemeente, wij zijn de lijn van het troostboek van de kerk. Als we dat wel benoemen. En dat is ook de lijn in Gods woord. Dat was ook de bede. En van die 3000 zielen op de eerste Pinksterdag. Toen Petrus zijn dat voorgehouden. Dat ze de Heer Jezus verstoten hadden, gekruisigd hadden. En de vraag kwam uit hun hart, wat zullen we doen, mannen, broeders? Is de vrouw ook van de stokbewaarder. En dat is ook wat de apostel Paulus noemt, de droefheid naar God. De droefheid naar God werd een onberalke bekeerde tot de zaligheid. De waarheid ontdekte ziel weet de eeuwige dood verdiend hebben, is verdoemelijk voor de Heere. Weet van de vloek en moet het billijken, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En toch, vanuit de liefde die de Heer het hart heeft uitgestort, die droefheid naar de Heer. En die droefheid, zegt Paulus, werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Als het van de Heer is, als het van de Heer is, kunt u de Heer niet meer missen. Zijn er in de kerk die de Heer niet meer kunnen missen als Gods geest werkt. Wordt dat verlangen in ons hart gelegd, dan kunnen we de Heere niet meer missen. In het verband wordt er ook op gewezen, ook door Eusine en Olevianus, dat er sprake was van dat verlangen om door de Heere verlost te worden bij een David in Psalm 51, doe mij stof tot blijdschap horen. Bij Skia, bij Petrus en bij anderen. Maar bij de kinderen van de Satan, zegt Ursinus dan, die denken met verschrikking aan hun zonden en belijden ze met droefheid en twijfelmoedigheid, maar kennen niet het verlangen om door de Heere verlost te worden. Kain, Saul, Judas. Zij wisten van hun zonden, ze beleden ze. Dat was twijfelmoedigheid. Maar het verlangen naar genade ontbrak. Kain, Saul en Judas, de namen die in dat verband genoemd worden. Maar waar daar de Heere werkt in het hart van de zijnen, mag er een begeerte komen om verlost en getroost te worden. Eusinus gebruikt dan ook dat voorbeeld van een dokter. Bekendheid met de ziekte doet naar medicijnen begeren. En als we niet weten van ziekte, zo zegt hij, dan zien we niet om naar een dokter. Wie zijn ellende niet kent, begeert nog zoekt, nog verkrijgt verlossing. En hij onderstreept het dan ook. God geeft zijn weldaden uitsluitend op een ernstig en volhardend gebed. Dat mogen we wel onderstrepen, gemeente. De Heer geeft zijn weldaden. Dat komt ook later in de catechismus terug. Dat de Heer zijn genade alleen wil geven die hem met hartelijk bidden daarom zuchten. En daarom danken. Hij geeft zijn weldaden uitsluitend op een ernstig en volhardend gebed. En de teksten waarnaar verwezen wordt door de Uzinus is Jesaja 57, vers 7. Al zo zegt de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont. En wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien. Die van een verbrijzelde nederige geest is, omdat ik levend maken de geest der nederigen. Omdat ik levend maken het harde verbrijzelde. Hij verwijst dan ook naar de woorden van de Heer Jezus in de zaligspreking. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Of naar Matthäus 7, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt. Die zal opengedaan worden. Of naar Matthäus 9 en het geschieden. Als hij in het huis van Matthäus aanzat, ziet vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en discipelen. En de fariseeën dan ziende, zeiden zijn discipelen tot zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaar en de zondaren? Maar Jezus zulks horende zeide tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En tenslotte Matthäus 11, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zijn er in de kerk thuis die zo'n hartelijk verlangen kennen om de Heer Jezus en zijn genade te mogen kennen, om in hem verzoend te mogen worden met God? Zijn er die dat verlangen kennen? En moeten we heel eerlijk zeggen, dat ken ik nou niet zo weinig. Dat heeft een oorzaak. Dat uw hart zo weinig naar de Heer in zijn genade uitgaat. Dat u geen recht zicht hebt op wie u bent voor God. Bid dan maar om ontdekking. Om waarachtige bekering. Dat Gods geest u overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als Gods geest dat werkt, dan is dat omdat er plaats komt in uw hart voor de Heer Jezus en zijn genade, voor de Heer en zijn gerechtigheid. Nog een reden noemt Uzinus, als het gaat om de noodzaak van zonde en ellende te kennen. En dan is het wat hij noemt, is dat, en dat is ook wat Calvijn bijvoorbeeld ook noemt in de institutie, dat mensen geen geschikte hoorders zijn van het evangelie. Geen geschikte hoorders van het evangelie, tenzij ze hun zonde en ellende recht kennen. Door de verkondiging van de wet. En bij Calvijn vinden we precies hetzelfde. Door de verkondiging van de wet moet de verkondiging van het evangelie worden voorbereid. Daarom altijd de prediking van wet en evangelie. Daarom altijd de prediking van zonde en van genade, van recht en genade. De verkondiging van het evangelie wordt voorbereid door de verkondiging van het wet. Anders is er sprake van zorgeloosheid. De mensen moeten hun waan, zegt Uzinus, van eigen gerechtigheid ontnomen worden. Anders is de verkondiging van het evangelie. Spaar ons voor de zwijnen. Als de wet niet klinkt. Gemeente, dat kun je eigenlijk ook wel heel duidelijk zeggen. Als de wet verdwijnt uit de prediking, dan verdwijnt ook het kruis uit de prediking. Het bloed van de Heer Jezus. Dan horen we ook niet meer van genade, van vergeving. Want dan is het ook niet meer nodig. Wat zou een mens ermee moeten? En dan kan het wel eens zo zijn als wij onder een prediking verkeren waarin de wet klinkt en waar het gaat over de zonde. En waar het ons wordt verkondigd dat we moeten sterven voor de Heer. En dan we zeggen, ja, maar ik hoor liever dat andere. En toch is dat niet waar. Want waar het ene niet meer klinkt, zal het andere verdwijnen. Dan zal het bloed des kruises uit de prediking verdwijnen. Waar de wet niet meer klinkt, daar zijn zoveel voorbeelden van. Ik had vandaag nog even tussen de beide diensten Catechismusverklaring van ongeveer een eeuw geleden uit hervormd gereformeerde gemeente, genade voor genade. En dan zie je hoe eertijds hervormd gereformeerde predikanten gestaan hebben in allerlei plaatsen waar eens de prediking was van wet en evangelie. En nu, we zouden zeggen 90 jaar later, in zoveel van die plaatsen verdwenen. Weet u waar het verdween? Begon te verdwijnen waar de wet niet meer klonk. Want als de wet niet meer klinkt, zal ook het evangelie verdwijnen. De wet bereidt het evangelie voor. Ten slotte, waarom is nog meer, zegt Usino Levianus, de noodzaak van zonde en ellende nodig? Opdat een mens zal weten van welke nood en dood hij verlost moet worden. En omdat hij zal weten van welke nood en dood hij verlost is. Als wij in gevaar zijn geweest en we hebben het gevaar niet gezien, is het voor ons geen wonder als we gespaard zijn, maar als we de dood voor ogen hebben gezien. Als we op de rand van de afgrond gestaan hebben en we zijn bewaard geworden, dan luidt dat een onuitwisbare indruk. En dan zijn we dankbaar en verwonderd. Wie de nood en het gevaar niet bewust is, zegt Usinus, kan onmogelijk zijn verlossing naar volle betekenis waarderen, zijn dankbaarheid naar waarde bewijzen en Gods weldaad en grootheid roemen. De kennis van de ellende en de weldaad van de verlossing zijn beide verbonden aan de dankbaarheid. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Zonden. Zowel de erf als de dadelijke zonde moeten me steeds geleerd worden. En de ellende, mijn ellende staat. Apostel Paulus sprak ervan. In Romeinen 3. De hele wereld verdoemelijk voor God. Maar dan ten andere. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Tweede stuk gemeente. Wat dan moet klinken. En wat dan ook mag klinken. Want de Heer zegt, op deze zal ik zien. En daar woon ik. Die van een verbroken hart en van een verbrijzelde nederige geest is. Opdat ik levend maak. De geest der nederige. Dat ik levend maak het hart en verbrijzel. Als we bij de dokter komen en we brengen onze eigen middelen aan en we ontkennen onze kwaal. Oh, dan kunnen we de dokter, die kan niets voor ons betekenen. Maar als we bij de dokter komen en we moeten zeggen, ik weet niet hoe het verder moet. Dan kan de dokter ons helpen. Dan gaan we de dokter vertrouwen. En dan mag het ook zijn. Het medicijn ons aangereikt, daarvan we geloven. Het is door de Heer gegeven als uit de hand van de dokter. En als de dokter zegt dat ik geopereerd moet worden. Oh, wie zal toestaan dat hij onder narcose gaat? Wie zal toestaan dat er met een mes in zijn lichaam en van haar lichaam gesneden zal worden? Wie zal toestaan? Maar als we verstaan dat het nodig is. En er wordt een vertrouwen in de arts gewekt. En we mogen het zien, die dokter is als een instrument in de hand van God. Dan mogen we ons overgeven. Dan geven we ons over om niet te vertrouwen op de hand van de dokter. Maar op de hand des Heren, die de hand van de dokter moet bestuderen. En gemeente, daar is nou een medicijnmeester. Die gezond zijn. Heb de medicijnmeester niet van nood, maar die ziek zijn. O, die in hun zonden en ellenden zijn. Die zichzelf niet meer kunnen verlossen. Die niets meer kunnen aanbrengen. Die uitgewerkt zijn. Die ook met hun berouw niet voor de Heer kunnen bestaan. Met verbetering hun leven niets kunnen aandragen. Maar volkomen moeten hopen op Gods genade. En moeten betrouwen op hem, die hemelse medicijn, die zielenarts. Die het medicijn heeft verworven. Die zichzelf heeft gegeven. Er is balsem in Gilead. Dat is bloed dat reinigt van alle zonde. Waardoor de vuile zielenkwaal wordt genezen. En door het mes in de hand des Heren over het gezwel van de ongerechtigheid weggenomen. En mag de melaatsheid van uw ziel genezen worden. Door hem alleen. Om door hem behouden te worden, gered te worden. En gezaligd te worden. En met God verzoend te worden. En van de schuld en zonde verlost te worden. En van de heerschappij de Satans verbroken die over ons heerst, om daarvan losgemaakt te worden. En dan mag het ook zo zijn dat de catechismus daar ook spreekt van de noodzaak van de kennis van het evangelie. En dan zegt u zien is ten eerste, opdat we niet tot wanhoop zouden vervallen. Als wij onze ellende kennen zonder van enig middel tot verlossing te weten, zouden we van droefheid moeten bezwijken. Maar de Heere doet ons onze ellende kennen. De Heere doodt, ja, hij doodt, maar om leven te maken. Hij verbrijzelt, maar om te vertroosten. En hij ontneemt ons alles, om nou juist alles zichzelf en zijn genade en zijn gerechtigheid te schenken. En u ziet, ik noemde het al, wees op de wanhoop van Kain, Saul en Judas, maar op de hoop. Van David is Kian Petrus. Hoopt op de Heere, gij vrome, hopen het straks te zingen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Waarom? Omdat er heil is en zaligheid in Christus. Omdat de Heere geen lust heeft in onze dood. Omdat Gods woord spreekt van het heil. Van de belofte des evangelies. U ziet, hij zegt, om nog een reden te noemen van de noodzaak van de verlossing. Opdat we daardoor getroost worden. En niet voor onszelf een vorm van verlossing verzinnen. Of een verlossing door anderen uitgedacht. Want dat is, zegt u ziet, tot grote smaad voor God. En tot verlies van onze zaligheid. Wie de troost niet zoekt in Christus. En wie het niet verwacht van hem alleen, zoekt een andere vorm van verlossing. Of een verlossing door anderen uitgedacht. Gemeente, dan troost de wereld zich. Dan troost de wereld zich met de wereld en haar begeerlijkheden. Als de troost van de wereld, dat ze weer op terrassen kunnen zitten. En dat we weer naar een festival kunnen en noem maar op. Maar ook godsdienstig, als de troost niet is in Christus alleen. Maar troost ons dan mee. Met onze goede werk. Met ons berouw. Met het beteren van onszelf. U ziet en zegt, het is tot smaad voor God. En tot verlies van onze zaligheid. Als wij daar op onze troost gronden. Maar o, dat wij. Die verlossing die in Christus is, met een waar geloof ontvangen. Een zekere kennis en een vast vertrouwen. Zondag 7 spreekt daarvan. Wat is een waar geloof? Niet alleen een stellig weet of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd. Wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mijn vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. U ziet, het spreekt dan ook van die troost die de Heer wil schenken. Opdat nu de Heere de dankbaarheid bewezen zal worden. En gemeente, dan zegt Eusinus, hoe wordt nou die troost verkregen? Door het horen en lezen van het evangelie wordt het verkregen. Mits het met een waar geloof wordt aangenomen. Omdat alleen daarin in het evangelie de belofte van de verlossing der uitverkorenen, die in Christus geloven, te vinden is. O, dan gaat het daarom, in hem te geloven. Wie doet dat? En wie doet dat niet? Die dat mogen doen, zijn de uitverkorenen. In hem te mogen geloven, wie zullen dat niet doen? Ja, dat zijn de verworpenen. Die ondanks alles wat er in hen is, aan de Heer in zijn genade voorbij gaan, hem kunnen missen. Maar in het hart van Gods uitverkorenen heeft die ene vraag: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan blijft er één ding over: dat ik hem ken en dat ik in hem gevonden mag worden. Dat hij wonen in mijn hart. Is dat uw verlangen al geworden? En hoe zal ik hem kennen? Het geloof is Gods gave. O, dat wil de Heer schenken. Uit goedheid zonder pijl. Op zijn tijd te wijs. Dat wil de Heer geven en werken door de Heilige Geest. Dat geloof, o, dat is ook de gave die de Heer Jezus heeft verworven. Hij heeft niet alleen in zijn lijden sterven de zaligheid verworven, maar hij is ook een volkomen zaligmaker. Om die zaligheid een kind deelachtig te doen maken. Denk maar weer aan het schaap. Het schaap kan bij de herder niet komen. Zelfs al hoort het de stem van de herder. Maar het moet door de herder worden opgeraapt en gezocht. De herder die bij name noemt, maar die ook het schaap bij name kent. En aan het blaten van het schaap hoort welk schaap het is. En denk maar aan die gelijkenis hoe de Heer Jezus nou die kudde loslaat. Om dat ene schaap te vinden en terug te brengen. Niet eens bij de kudde, terug te brengen in de stal. O gemeente, weet u ervan, opgeraapt te zijn door de Heer. Al jaren geleden, en ik was ooit eens in een gemeente beroepen in het zuiden van het land. En toen ik daar op beroep preekte, was daar een kerkvoogd. En hij vertelde van zijn ziekte, dat hij ernstig ziek was, maar het goed mocht gaan. De weg was niet naar die gemeente toe. Een jaar later preekte ik er nog. Ik zag hem in, zijn kerk, in de kerk zitten naast zijn vrouw. Sterk vermagerd. En dan sprak ook van het haar uitgevallen. En ergens in mijn hart was er het verlangen die man te spreken. Na het gesprek in het consistorie. Ging de deur open en in het consistorie uit. En er stond die man met zijn vrouw en ik gaf hem een hand. Ik hoefde niet te zeggen dat het niet goed ging, dat zag ik wel. En ik stelde hem de vraag: hoe is het met u? En naar het lichaam was hij opgegeven. Maar om de tranen mocht hij zeggen: maar door de Heere opgeraapt. Dat kon hij een jaar eerder niet zeggen. Maar toen mocht hij dat beleiden, door de Heere opgeraapt te zijn. En zo is hij korte tijd later gestorven. Door de Heere opgeraapt. Van te midden van alle nood en dood. Hij zag op mij neder. Dat wonder van Psalm 116. In het dodelijks tijdsgebrek. Mijn tranen willen drogen. O gemeente. Dat wil de Heer nog doen. Smeek maar om de werken van Gods geest. Smeek maar dat hij zich aan uw ziel zal openbaar op zijn tijd. En wij smeek maar. Die dat geloof wil schenken, wil mij uw naam ter eer. Al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heere, zware menigmaal vergeven. Maar er is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Mag het daarvan weten, gemeente. En mag het uit uw mond gehoord worden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. getroost te leven, zaliglijk te leven, vol van de Heer en zijn genade, tegen de zonde strijdend, zijn naam belijdend, dat u van mag spreken. Hij is blank en rood en draagt de banier over 10.000 dat u niet op kunt, dat de Heer aan uw hulde denkt. En waartoe nu, Gode ter eer, ten derde, ook Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. En is het weer het hoe, waardoor de Heere geleerd moet worden aan de zij, door het onderhouden van zijn geboden, maar ook door het leven der dankbaarheid, waarbij het gebed het voornaamste stuk is van de dankbaarheid. Een bidend leven en een dankend leven. Ik stel die Heere mij gedurig voor ogen. U ziet het zegt, bij het ganse scheppingswerk is dat het doel geweest van de Heere. Bij zijn ganse schepping een verlossingswerk. Dat het zijn eer en heerlijkheid zal klimmen uit het stof. Dat God de eer zal krijgen. Waarom heeft de Heer Adam geschapen? Omdat Adam hem zou eren. Waarom wil de Heer een mens verlossen? Omdat die mens hem zal eren. Dan wordt het waar wat er staat in 1 Johannes 3 vers 8. Die de zonde doet is uit de duivel. Want de duivel zondert van de begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Opdat hij de werken des duivels verbreken zou, dan zijn de werken van de duivel in uw hart en leven broken. Of wat er staat in Efeze 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld. Opdat er zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft. Tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, dat we heilig zouden zijn, onberispelijk voor hem in de liefde. Dat kan alleen als de Heer, en dat belooft hij, de wet in ons hart schrijft. Ik zal mijn wet in hun hart schrijven. Ik zal hun tot de God zijn. Ze zullen mij tot de volk zijn, dat kan alleen. Als we bidend en dankend voor het aangezicht van de Heer mogen verkeren, bidend laat van mij uw geest niet scheiden, dankende, hoe zal ik hem? Eer bewijzen, wat zal ik met Gods gunst overlaan? Die getrouwe Heere voor zijn genade vergeld. Ja, dat moet geleerd worden. Hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn, daarom ook. Daartoe het onderwijs vanuit het woord. Op welke wijze? Niet op onze wijze. Niet hoe wij het denken. Maar de weg die de Heere wijst. In onderhouding van zijn geboden, van zijn inzettingen. Maar dan wijst u zien is er ook op. Dat dan die dankbaarheid geen verdienst is. Ook dat is genade. Ook dat wordt van de Heere ontvangen. De ware dankbaarheid om de Heere daarvoor te danken. Moet hij met dankbaarheid het hart vervullen. Dat moet de Heere leren. Door zijn Heilige Geest. Anders is het bij ons als bij Jona. Jona die het woord preekte voor Nineveh. En die op zijn prediking vrucht zag. En hij zat met een ondankbaar hart. Zag hij het aan. Dat is nou het hart van een kind van God. Want Jona was een kind des Heeren. Maar dat is nou het hart van een kind van God. Als de Heere niet het hoe leert. Hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. God de eer. En mijn naaste lief als mezelf. En dan wijst ook, u ziet is erop. Dat onze troost door die dankbaarheid, ja, dan mag de troost in het hart van een kind van God, door die dankbaarheid versterkt, bevestigd worden. Of schrijft hij, opdat we door onze dankbaarheid van onze verlossing mogen verzekerd worden. Dat is ook een lijn in de catechismus. Dat waar de vruchten gevonden worden. En we mogen zeggen, dat is nou niet mijn verdienst. Maar dat is uit genade. Dat ik het leven van de zonde niet meer bemin. Maar die Heere wil dienen en vrezen. Dat ik niet wil dat om mij het wil. Zijn naam smaadheid zal dragen. Om zijn het wil. Dan mag het met dankbaarheid worden opgemerkt. Ik leef niet meer zelf. Maar die Heer heeft mij zijn genade bewezen. Daarom ben ik bedorven. Voor het leven van de zonde voor deze wereld. Daarom begeer ik de wil des Heeren te doen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. In deze troost gemeend, mag de kerk zalig leven. En eenmaal zalig sterven. In een levenslange les, door de Heere geleerd. In uw gedachten niet vooruit te gaan. Wat we vanmorgen ook in de consistorie even over. Maar achteruit, als die stratenmakers, die achteruit werken. Ja, zo is het ook, het leven der genade. Hij moet wassen, ik minder worden. Dat is een getroost leven, dat is een zalig sterven. Mag u het kennen, de Heere wil nog werken. Zijn naam ter eer, onze zielen tot zaligheid. Amen. Gemeente, willen wij zingen op Psalm 130 vers 4. Hoop op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Hij zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden. Als Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doet hij ook aan mij. gemeente, wij willen dan heen gaan in vrede. Verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.